Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Ferocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de derde serie IIA Auditcast, een serie van podcasts over actuele onderwerpen in internal auditing. Deze wordt u aangeboden door IIA Nederland in samenwerking met Audit Magazine en ondersteund door Ferocia. Mijn naam is Peter Hartog, directeur vaktechniek van IIA. En naast mij zit Simon Mars, Audit Manager bij ASN Bank, maar hier als redacteur van Audit Magazine. Hi Simon.
Hey.
We gaan het vandaag hebben over de IIA Monitor, ofwel het onderzoek door IIA in samenwerking met One Risk Advisory naar de rol van de internal audit functie in good governance en specifiek de naleving van de code corporate governance, die alleen maar interessanter is geworden nu ook de verklaring omtrent risicobeheersing daarin staat. En dat doen we met Robert Bochstra, partner van One Risk Advisory en specialist op het gebied van corporate governance en al enige malen auteur van de Monitor. Welkom Robert, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Simon, geef jij de aftrap voor dit gesprek.
Dank Peter. Hi Robert. De IIA Monitor, kun je kort het doel en de inhoud van de IIA Monitor schetsen?
Ja, prima. Ja, die Internal Audit Monitor, daar zijn wij in 2016 alweer mee begonnen. Dat was in de tijd dat Jaap Vermanen voorzitter van de Monitoring Committee was. En die heeft die monitor om gewoon inzicht te geven in de ontwikkelingen van Internal Audit bij Nederlandse beursvennootschappen. Dus ja. Dan moet je denken aan hoeveel ondernemingen hebben een Internal Audit functie. Welke hebben wel een internal audit functie? Welke hebben geen internal audit functie? Hoe ziet die functie er dan uit? He, als je denkt ook aan ophanging, rapportagelijnen, ja. Scope en dergelijke. En overigens de laatste jaren hebben we ook een specifiek onderwerp, extra onderwerp wat we meenemen in de internal audit monitor. Dat is in het verleden de vermenging van tweede en derde lijn geweest. En dit keer de voor.
Ja. Dus dan kun je stellen dat de code belangrijk is geweest voor goede governance in Nederland?
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat de code heel belangrijk is voor good governance. Het geeft namelijk een heel helder normenkader met allemaal principes en best practice bepalingen voor good governance, voor beursvennootschappen in Nederland. Ja, en daardoor krijg je een soort betere governance, maar ook meer transparantie over die governance. En daardoor denk ik ook vertrouwen.
Ja, en als IIA zijn we best blij met hoe de internal audit functie tegenwoordig ook beschreven wordt in de code. Met die brede rol, kijkend naar het geheel van risicobeheersings- en controlesystemen.
Ja, nou zeker. Ik refereerde even naar het verleden. In het verleden heb je gewoon gehad dat internal audit helemaal niet werd genoemd in de code. Mm. Dat is uiteindelijk is dat een beetje hoe noem je dat nou? Is het steeds helderder geworden? Of op een gegeven moment is een intern accountant een onderdeel geworden van de code. Later werd er gesproken over internal audit. En eigenlijk in die code van Manen in 2016 is voor het eerst een beetje duidelijk geworden wat er onder internal audit wordt verstaan specifiek. Ja, en ik denk dat gewoon leidt tot beter begrip van wat internal audit kan betekenen in een organisatie. Nou ja, in de samenleving zeg maar.
Ja. Mooi. Hey, de nieuwe monitor is nog niet uit, gaat eind 2025 uitkomen. Maar kun je al een tipje van de sluier oplichten over de belangrijkste resultaten?
Zeker. Even kijken, ja, wat we zien is dat... we zien positieve ontwikkelingen als het gaat over die aantallen en uitleg en dergelijke. Nee, dus je ziet door de jaren heen zie je dat het aantal internal audit functies bij beursvennootschappen stijgt. Je ziet vooral ook dat er bij grotere beursvennootschappen eigenlijk vrijwel altijd wel een internal audit functie is. Bij kleinere audit functies is dat allemaal minder zeker. Je zag in het begin in 2016 en daarvoor zag je dat kleine auditfuncties over het algemeen geen auditfunctie hebben. En nu ziet dat er steeds beter uit. Je ziet wel een soort stabilisatie de laatste jaren. Dus gemiddeld denk ik dat iets meer dan de helft van de internal audit functies, of dat er van de Nederlandse beursvennootschappen een internal audit functie hebben. Maar tegelijkertijd, wat ook in de code staat, is op het moment dat je geen internal audit functie hebt als organisatie, moet je uitleggen waarom dat zo is. En dat werd in het verleden niet gedaan. En je ziet tegenwoordig geen enkele organisatie meer die daar geen uitleg aan geeft. En de kwaliteit van die uitleg die wordt ook eigenlijk steeds beter. Ja. Er wordt steeds meer informatie over die internal audit functie ook in het jaarverslag vermeld.
Hey, en voor de duidelijkheid, wat je zegt, best een groot deel of de helft heeft nog geen internal audit functie. Maar van de grotere fondsen, de AIX-fondsen en AMX-fondsen, heeft eigenlijk elke organisatie wel een internal audit functie.
Ja, AIX allemaal en AMX fondsen, dan is er eentje die geen internal audit functie heeft als ik het goed heb. Dus die verdeling groot en klein, die zie je heel duidelijk. Ja. Ja.
Hey, en je gaf aan betere beschrijving of meer beschrijvingen over internal audit functie in de bestuursverklaringen. Kun je dat nog wat toelichten? Wat wordt er geschreven?
Er zijn wat je ziet wat beschreven wordt, is wat internal audit nou doet, bijvoorbeeld. Je ziet het belangrijkste wat wordt beschreven is, er is een internal audit functie en daar zijn we heel blij mee. Vaak begint men te beschrijven waar de internal audit functie is opgehangen in de organisatie. Vaak is dat ook hoog in de organisatie en wordt er rechtstreeks aan bestuur en ook met een dotted line, zoals ze dat zeggen, aan commissarissen gerapporteerd. Maar het gaat soms zo ver dat er ook wordt omschreven welke type audits er worden uitgevoerd en met welke frequentie bijvoorbeeld. Dus dat is erg leuk om te zien.
Dus die diepgang die staat niet vast om zeg maar in die toelichting weg te schrijven?
Kijk, op het moment dat je gaat toelichten waarom je geen internal audit functie hebt, dan moet je uitleggen hoe het bestuur en commissarissen dan wel aan haar objectieve informatie komen. Bijvoorbeeld, op het moment dat er een internal audit functie is, dan zie je dat er steeds meer eigenlijk proactief of zonder dat nou verplicht is, wordt uitgelegd wat die internal audit functie dan ook doet. Dus dat is leuk. Ja.
Mooi. Misschien is dat ook een mooi bruggetje richting de verklaring omtrent risicobeheersing. Want dat interpreteer ik ook een beetje zo, dat men dan positief is over de rol van internal audit in het kader van beheersing. En de internal audit functie dus ook een belangrijke rol kan spelen in die verklaring omtrent risicobeheersing.
Ja, misschien een beetje als achtergrond. Hè? Want ik gaf aan, we in die internal audit monitor pakken we de laatste jaren een extra onderwerp, om zo maar te zeggen, die gekoppeld is aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Dit keer is het D4. En wij hebben een aantal maanden geleden samen met het IEA hebben wij een enquête de deur uit gedaan, een survey richting internal audit functies. En aan die internal audit functies, bij beursvennootschappen overigens. En aan die internal audit functies gevraagd wat hun betrokkenheid is bij die voor. En die voor is natuurlijk de verklaring omtrent risicobeheersing. Ik zou verwacht hebben, voorafgaand aan die hele survey, dat internal audit daar een grote rol heeft. Omdat een van de purposes van internal audit zelfs is om te rapporteren over risicomanagement en daar assurance over te geven. En gelukkig, dat zien we ook. Ja. Dus wat mooi is om te zien in die enquête, is dat vrijwel al die auditfuncties bij organisaties werken die een vorm moeten publiceren, daar ook daadwerkelijk grote betrokkenheid bij hebben. Dus dat benadrukt even dat belang van internal audit bij good governance en risicomanagement.
Hey, en als IA hebben we een practice guide uitgegeven over wat zijn nu mogelijke rollen van de internal audit functie ten aanzien van de verklaring omtrent risicobeheersing.
Ja.
Zie je dat terug, die verschillende rollen in de uitkomsten van de survey?
Ja, nee, die practice guide die beschrijft een aantal mooie rollen die internal audit functie zouden kunnen spelen. En we hebben ook aan de hand van die practice guide hebben we die survey uitgestuurd. En dan zie je dat de meest genoemde bijdragen van internal audit zijn bijvoorbeeld audits op specifieke risicogebieden. Hè, dus gerichte audits op hogere risicogebieden vooral. Audits van het risicomanagementproces van de organisatie zelf. Die uitkomsten daarvan die hebben een grote bijdrage aan de voor. Maar ook advies over de onderbouwing en de implementatie van die voor. Dat zijn denk ik de meest genoemde bijdragen van die internal audit functie.
Die werkzaamheden die je nu schetst, behoorden die niet al tot het pakket van een internal audit functie?
Ja, nee, dat is inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in. Je ziet dat die werkzaamheden van internal audit niet wezenlijk anders zijn dan voorheen eigenlijk. Het gaat om bestaand auditwerk dat nu ook voor de voor wordt benut.
Ja, dus het is zeg maar meer specifiek toegespitst op die voor.
Ja, dus het zijn over het algemeen werkzaamheden die inderdaad ook al in het verleden, voordat die voor ter sprake kwam, werden uitgevoerd. Ja. Ja.
Ja, en de aan de ene kant nieuw, tegelijkertijd is die voor is wel nieuw. We hebben ervoor in het verleden gezien dat best een uitdaging voor organisaties is om zo'n verklaring goed op te stellen en daar netjes over te verantwoorden.
Ja, dat is nog heel gedoe geweest.
Dat is, ja. Want zie jij voor de internal audit functie uitdagingen om de organisatie goed te ondersteunen in het opstellen van de voor?
Ja, nou ja, kijk, wat altijd al een uitdaging is geweest in het verleden, dat is ook een discussie geweest tussen verschillende partijen of zo'n voor überhaupt in de code moet komen, is van ja, in hoeverre kun jij nou zekerheid geven, assurance, of een redelijke mate van zekerheid of een beperkte mate van zekerheid over allerlei risico's in je organisatie. Uiteindelijk is de voor toch in de... in de corporate governance code terechtgekomen. En heeft men daar een mooie weg voor gevonden. Want er is voor verschillende risicogebieden is er nu sprake van verschillende maten van zekerheid die gegeven kunnen worden. En
misschien Robert, goed om aan te geven dat het nieuwe in de nieuwe voor, om het zo te zeggen, zit met name in de verklaring over de operationele en de compliance risico's.
Ja, die zijn met name interessant, want dat zijn natuurlijk dat is sowieso een groot aantal risico's waar je het over hebt. En daar zegt de code, de corporate governance code van, dat de organisatie of het bestuur daar een eigen definitie van zekerheid mag geven. Dus daar wordt niet gesproken over reasonable assurance, redelijke mate van zekerheid, zoals bij financiële rapportagerisico's, of een beperkte mate van zekerheid, ja, zoals dat nu in eerste instantie voor ESG-risico's zal gelden. Maar dan mag het bestuurder mag zelf verzinnen hoe men de mate van zekerheid verwoordt. En dat is natuurlijk een uitdaging, hè, van ja, hoe diep ga je als internal audit in de assessments die je doet? Hoeveel zekerheid kun je überhaupt geven? Ja.
En hoe kun je die zeg maar als een bestuur zelf mag bepalen hoe die zekerheid wordt verwoord? Hoe kun je dan zeg maar of kun je überhaupt een voor vergelijken met een voor van een andere instantie?
Er wordt nadrukkelijk in die code wordt gezegd dat het aan de bestuurder is van een individuele onderneming om daar zelf inhoud aan te geven. Ja. Dus ik kan mij voorstellen dat afhankelijk van ook bijvoorbeeld de maturiteit of hoe noem je dat nou, de volwassenheid van een organisatie, dat je misschien wat meer zekerheid kunt geven op het moment dat jij een grote auditfunctie hebt of een hele sterke tweede en derde lijn. Dan als dat wat minder mature is.
Ja. Ja.
Dus dat is denk ik ook een uitdaging. Hè? Zo van wat is nou die rolafbakening van die tweede en de derde lijn? En welke verantwoordelijkheden hebben zij in het geheel?
Ja. Kun je daar in het algemeen iets over zeggen? Hoe die afbakening zou moeten zijn of in de praktijk is wellicht uit de survey voortkomend?
Ik denk dat daar komt niet echt specifieke informatie over terug over in de survey, volgens mij. Maar ik denk, een tweede lijn heeft traditioneel en altijd een een meer een adviserende rol. En die derde lijn moet onafhankelijk kunnen toetsen. Mm. En dat blijft ook in het hele voorproces, is dat niet anders.
Ja. Ja. Ja, en ik kan me voorstellen, met name bij kleinere organisaties, dat ook internal audit best een voortrekkersrol kan nemen bij het implementeren van die vorm. Zie je dat terug? Of is dat toch meer een tweede lijns rol of rol van risicomanagement?
Nou, ik zie in de praktijk zie ik in elk geval dat internal audit door de achtergrond van auditors, door een kennis van risk and control en assurance vraagstukken, dat die daar vaak van nature een voortrekkersrol in spelen in elk geval. Ja. Ja.
Hey, en dat is de huidige situatie. Het is ook nog een beetje in de toekomst kijken. Want de eerste verklaringen die zullen over boekjaar 2025 pas volgend jaar, begin volgend jaar uitkomen.
Ja.
Wat zijn jouw verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de VOR en de rol van internal audit daarin?
Ja, ik dat heeft vooral met maturity natuurlijk te maken. Ik denk dat nu vaak bijvoorbeeld FORS of in control statements een beetje worden gebaseerd op management judgment, om het maar zo te noemen. En ik verwacht wel dat in de toekomst besturen steeds meer en meer hun FORS zullen baseren op gewoon echt traceerbare assurance informatie. Hè, die zij onder andere van hun internal audit functie zullen krijgen. Ik verwacht ook dat we spraken al eerder dat internal audit tot nu toe niet wezenlijk iets anders doet. Hè? Eigenlijk de goede dingen al deed om tot een voor te komen. Maar ik denk dat internal audit formeel is echt een expliciet die voor in hun scope zal krijgen. In onderdeel zal worden van het jaarplan van de internal audit functie. Dus ja, ik denk dat steeds op een betere manier integraal op assurance gebaseerde control statements afgegeven kunnen worden in de toekomst. Ja.
Hey, in het verleden hebben we ook wel gezien hè, dat het als een soort compliance exercitie werd benaderd. Sterk juridisch ook vormgegeven als het ging om de bewoordingen in de VOR.
Ja.
Wat is jouw visie daarop? Is dat de passende aanpak of zie je dat toch anders?
Een compliance verplichting, een passende aanpak vinden, nee, dat vind ik niet. Ik denk daadwerkelijk.
Schot voor de open doel.
Nee, maar het SOFOR moet gewoon gezien worden, denk ik, eerder als een instrument om vertrouwen te versterken. En dat we hebben het hier over beursvennootschappen, dus dan hebben we het ook over aandeelhouders, toezichthouders van die organisaties, medewerkers. Dus die vorm moet je niet zien als een compliance verplichting. Dat is het misschien een beetje wel, maar met goede reden ook. Maar uiteindelijk juist, wat ik zeg, een instrument om vertrouwen te versterken. Ja.
Denk je dan dat in de toekomst daarmee ook doorcijpelt naar wat kleinere organisaties die bijvoorbeeld niet beursgenoteerd zijn?
Ja, dat denk ik wel. Je ziet in de praktijk gewoon dat dat de Nederlandse Corporate Governance Code dat een voorbeeld is voor ook specifieke codes. Bijvoorbeeld bij beursvennootschappen. Ja.
En wellicht ook een stimulans voor de kleinere beursgenoteerde ondernemingen die nog geen internal audit functie hebben, om daar toch aan te denken in het kader van de VOR?
Nou, inderdaad. Nee, je hebt, ik vind dat nog steeds een heel belangrijk punt. Want we hebben het gehad over die groei van het aantal internal audit functies. Maar er zijn nog steeds een behoorlijk aantal kleinere organisaties die geen internal audit functie hebben.
Ja.
Heel opmerkelijk genoeg, ik zeg altijd van, ook al heb jij een kleine organisatie, dat betekent nog niet dat je geen internal audit functie moet hebben. Je kan ook een beperkte internal audit functie hebben. Een kleine passende of misschien wel uitbesteden internal audit functie. En op het moment dat je dat hebt, krijg jij als bestuurder ook meer assurance over risicobeheersing.
Ja.
En zul je ook op een makkelijkere manier richting het voor kunnen gaan.
Ja.
Dus inderdaad, ik ben het helemaal met je eens.
Ja, mooi. Wij zijn alweer aan de tijd eigenlijk. Heb jij nog tips om je als auditor in het onderwerp verder te verdiepen?
Ja, ik denk dat het als auditor gewoon heel belangrijk is om op de hoogte te blijven van wat er speelt op het gebied van dit onderwerp, ja. Hè, van audit en voor. Dus ik zou zeker adviseren om de internal audit monitor, hè, die binnenkort uitkomt, te lezen. Wat ook een erg belangrijk document is, is de Practice Guide die IIA Nederland over dit onderwerp heeft uitgegeven. En ook NBA heeft overigens, zoals ze dat noemen, een inspiratiedocument uitgegeven om een bijdrage te leveren aan de VOR. Dus dat zijn zo drie vaktechnische publicaties die mij zo te binnen schieten op dit moment.
Mooi.
Ja.
Robert, dankjewel. Simon, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, graag gedaan.
Ben je benieuwd naar overige auditcasts van IIA Nederland? Beluister ze dan via de website van IIA Nederland of Audit Magazine. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast van het IIA.